Vanmorgen denken we na over Openbaring hoofdstuk 5, vijfde hoofdstuk van het laatste Bijbelboek. En we zijn al goed voorbereid door de lezing van Jesaja 53, Jesaja 11. We hebben heel veel met dit gedeelte ook te maken. En meester Clive heeft inderdaad al de kern verwoord. Daaromheen denken we na over Openbaring 5. Misschien nog even iets ten aanzien van de vertaling. We hebben in deze tekst komen we het woord dieren tegen. Letterlijk betekent dat Griekse woord levend wezen of wezen. En dat verdient de voorkeur om het zo te vertalen. Dan ook in vers 9 en 10 wordt gesproken over wij en ons. Maar je kunt ook vertalen hen en zij. Ook dat verdient de voorkeur. En ik zal in de preek de reden daarvoor geven. We lezen vanaf vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Voorlopig tot zover. Hoofdstuk 4 en 5 van Openbaring, die vormen de kern van dit Bijbelboek. Eigenlijk, heel veel is moeilijk in het boek Openbaring. Maar hier, in deze twee hoofdstukken, vind je waar het in de kern op gaat. En alles wat er gebeurt in dit boek draait om datgene wat hier in het kort wordt beschreven. Dus ook als we in het boek Openbaring lezen over verbroken zegels en bazuinen en schalen die leeggegoten worden, allerlei oordelen die over de wereld gaan vanwege het kwaad en de rebellie van mensen. Maar ook als we lezen waar het op uitloopt, op die geweldige bruiloft van de grote bruidegom met een stralende bruid, de gemeente, en dan wat erachter aankomt, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuwe stad, Jeruzalem, wereldstad waar geen licht nodig is, want God zelf is in haar midden het licht en het kwaad is weggedaan. En dan zal het zijn geen rouw meer, geen klacht meer, pijn is verdwenen, moeite, ziekte, tranen, dood. Dat is er allemaal niet meer. Alle dingen heeft God dan nieuw gemaakt. Dat vloeit eigenlijk voort uit datgene wat we hier vinden in hoofdstuk 4 en 5. Oordelen moeten zich voltrekken, zegt het boek Openbaring. Ja, maar weet dit zeker, het wordt eindgoed, al goed. Eindgoed, al goed. Op een manier die al ons voorstellingsvermogen verre te boven zou gaan. In hoofdstuk 4 lees je dat er een stem uit de hemel klinkt die tegen Johannes zegt, kom en ik zal je laten zien wat hierna moet gebeuren. En dan in geestvervoering krijgt Johannes een blik op de hemel en meteen in hoofdstuk 4 wordt zijn aandacht getrokken naar de troon. In de hemel staat een troon. En op die troon zit de Heere God. En wat is dat een bemoedigend weten voor Johannes en ook voor ons. Voor Johannes, voor de gemeente aan het einde van die eerste eeuw, in de vroege jaren 90, wanneer eigenlijk vanuit de Romeinse overheid de vervolging tegen de christenen begint los te barsten. Want christenen zeggen niet de keizer, maar Jezus is Here en God, niet de keizer. En daardoor krijgen ze te maken met grote moeite. Op aarde zijn ze zwak. Staan ze vaak machteloos tegenover de ijzeren vuist van een keizer die goddelijke eer voor zichzelf opeist. Ze worden verworpen, vervolgd, gevangen gezet, zelfs gedood. Maar terwijl dat op aarde gebeurt, al die tijd in de hemel zit de Heere God op de troon en engelen aanbidden hem. Ze kunnen niet anders. Zo onder de indruk zijn ze van de glorie en de majesteit van God. De vier levende wezens rondom de troon, in de onmiddellijke nabijheid van God. Een engelenorde zoals we die tegenkomen in Jesaja 6, de serafs, of Ezechiël 1, de cherubim. En ze roepen uit, evenals de serafs in Jesaja 6, hoofdstuk 4, vers 8. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En als ze dat uitroepen, dan is er nog een engelenkoor, de 24 ouderlingen, die mee invallen, ook met glorie bekleed. En ze werpen zich knielend neer in aanbidding voor God op de troon. Ze werpen hun kronen neer. Als het ware erkennen ze daarmee alle glorie waarmee wij bekleed zijn. Die hebben wij te danken aan degene die zit op de troon. En brengen hem daarvoor de lof en de eer. En ze aanbidden. En dan roepen ze uit vers 11 van hoofdstuk 4. U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Ik denk als je dit leest, hoofdstuk 4, maar niet alleen hoofdstuk 4, hoe kom je er eigenlijk bij om te denken dat het boek Openbaring een somber boek is? Heel veel christenen zijn geneigd om het boek Openbaring vooral somber te vinden. En dan heb je niet goed gelezen. Inderdaad, er staan angstaanjagende zaken in. Dat valt niet te ontkennen. Ja, het boek Openbaring spreekt over verschrikkelijke oordelen die over de wereld gaan. Maar heb je gemerkt dat die oordelen gaan tot hen die zich pertinent niet aan God willen onderwerpen en zich niet willen bekeren? Heel vaak is de reden van de oordelen dat zij zich alsnog zouden bekeren. Als je niet horen wil, dan wil je misschien voelen. Maar als je ook niet voelen wil, dan komen er meer oordelen. Ja, dat is waar. Maar er wordt me toch wat afgezongen in het boek Openbaring. Engelen jubelen met zo'n enthousiasme. Daar kan geen supporter scharen op de tribune tegenop als in de laatste minuut van de wereldbekerwedstrijd de winnende goal wordt gescoord. Dan wordt er op de tribunes niet harder gejuicht dan dat de engelen juichen rondom Gods troon. Zo vaak wordt de lofzang ingezet met enthousiasme en eerbied en dankbaarheid en verwondering wanneer de woorden van God klinken, wanneer de majesteit van God beleden wordt, zoals hier in hoofdstuk 4, als de ontknoping van de wereldgeschiedenis stap voor stap dichterbij komt. Hoofdstuk 4 is heel luidruchtig. En zal ik je wat zeggen, hoofdstuk 5 doet daar een schepje bovenop. En je zou dit hoofdstuk eigenlijk moeten lezen met oordopjes in vanwege het luide gezang van alles en iedereen die zich verheugt over datgene wat hier gezegd wordt. Als Johannes heeft gezien de Heere God op de troon En de aanbidding die hem wordt gebracht door de engelen rondom de troon en de 24 gekroonde engelen, dan wordt nu in hoofdstuk 5 zijn aandacht op iets anders gericht dat hij eerder nog niet gezien had. En dat willen we overdenken, ook in deze week naar hemelvaart toe. Onze Heer is gestorven en begraven en ten derde dagen opgestaan uit de dood. Hij heeft het verlossingswerk tot stand gebracht en de dood is overwonnen. En hij is teruggekeerd naar de glorie die hij bij de Vader had. Dit alles overdenken we met hemelvaart en nu lezen we hier in hoofdstuk 5 wat dat betekent. God zit op zijn troon en in zijn hand ziet Johannes een boekrol, beschreven aan de binnenkant en aan de buitenkant. En met deze boekrol is iets opmerkelijks aan de hand. Verzegeld met wel 7 zegels. Dat betekent een heel officieel document dus. 7-voudig verzegeld. Als het ware om te zeggen, geen enkele onbevoegde mag deze boekrol aannemen, de 7 zegels verbreken en die boekrol inzien. En dan is er een zeer sterke engel. En die heeft een luide stem. En die roept uit, vers 2, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? En die engel is zo sterk omdat zijn stem moet reiken tot aan het uiterste van de aarde. Tot in alle hoeken en gaten van het universum. En de engel heeft een vraag. Wie is het waard om naar voren te treden, deze boekrol aan te nemen en daarover te beschikken? Als dat zo is, kom dan nu naar voren. Maar dit is de reactie, vers 3. Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. Helemaal niemand? Geen van de mensen van de voortijd voor de zondvloed? Niemand van de aartsvaders dan? Geen profeet of koning uit Israël? Niet een van de apostelen? Niet een politicus of een wetenschapper of een filosoof? Zelfs niet een van de heerlijke engelen rondom Gods troon? Is er dan helemaal niemand die dit kan doen, die waardig genoeg is? En dan zien we deze reactie bij Johannes. Hij moet smartelijk huilen, door wanhoop overmand. En je vraagt je af waarom. Waarom is hij dan eigenlijk zo verdrietig? Nou, dat heeft te maken met die verzegelde boekrol in Gods hand. Die stem uit de hemel die zei tegen hem, kom Johannes en ik zal je laten zien wat na deze tijd moet gebeuren. Hoe ziet de toekomst er nou uit? Waar gaat het nou uitlopen met de geschiedenis van deze wereld? Waar gaat het heen? Johannes, ik zal het je laten zien. En dat is de grote vraag voor de kerk van alle tijden, ook voor het volk Israël. Waar gaat het heen? Die vervolgde kerk die het boek Openbaring ontvangt. De kerk van Jezus Christus nu. Waar gaat het heen? Wat is het doel van God met deze wereldgeschiedenis? Waar gaat het op uitlopen? Of hebben we soms te maken met een soort zinloze herhaling van altijd maar weer dezelfde soort gebeurtenissen die altijd maar weer langskomen. En naties die eventjes opkomen, blinken om dan weer te verzinken. En altijd weer gaat het kwaad over de wereld en de haat en het geweld en de rampen en de chaos en de oorlog. En het duurt maar voort en het wordt maar erger en erger. En dan zeggen mensen op 4 mei bij dodenherdenking, dit nooit meer. Maar het gebeurt telkens weer. Met een treurigmakende herhaling van wreedheid en gruwelijkheid. En de nachtmerrie blijft zich op aarde herhalen in een eindeloze, wrede variatie. En altijd weer bloedvergieten, altijd weer wreedheid, altijd weer verdriet en pijn. En dat gaat dan maar door in de geschiedenis. En dan vraag je je af, is er dan toch nog ergens hoop? Mogen we dan toch nog ergens hoop hebben dat het ooit eens anders zal zijn? Dat God toch een goede bedoeling heeft met deze wereld en dat Hij die goede bedoeling in deze wereld ook wil realiseren. En dat Hij wil afmaken datgene wat zijn hand eenmaal begon. Zou dat kunnen? Dat het inderdaad uitloopt op eindgoed, al goed? Of blijft dat toch maar een vrome wens? Hier is die volgeschreven boekrol in de hand van God. En het bevat de bestemming en het doel van God met de wereldgeschiedenis. En wie is het waard om die bestemming tot uitvoer te brengen en die wereldgeschiedenis te realiseren? Wie is het waard om de boekrol aan te nemen, de zegels te verbreken en de boekrol open te rollen? Of blijven we zitten in die gruwelijke impasse? En kan die engel jaar na jaar roepen met zijn luide stem en treedt nooit iemand naar voren die daartoe in staat is? En dan wordt dit tegen Johannes gezegd. En wat zal het hem met blijdschap hebben vervuld? En een van de ouderlingen zei tegen mij, vers 5, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Ja, er is iemand. Gelukkig is er iemand. Het is de leeuw uit de stam van Juda. En dat brengt ons terug bij de profetie van Genesis 49 vanaf vers 8. Als de oude Jacob zijn zonen 1 voor 1 zegent en over hem profeteert. En als hij dan aankomt bij zijn 4e zoon, bij Juda, dan zegt hij over Juda, Juda, jij bent het. Jouw zullen je broers loven. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Als een leeuw is Juda. Wie durft hem op te jagen? En dan even verder. De scepter zou van Juda niet wijken. En evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten. Totdat Shiloh komt. Dat betekent hem die het toebehoort. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dus dit mocht Israël horen. Uit die leeuwenstam, Juda, zal er één voortkomen die God speciaal zal bekleden met macht en majesteit. Dat zal God doen. Dus Israël mocht dit weten. Onze beschouwing van de geschiedenis is vol hoop. Het blijft niet een soort eindeloos ronddraaien carousel van geweld en bloedvergieten en agressie en haat en dat het in de wereld nooit ergens naartoe gaat. Het gaat wel ergens naartoe. God zal zijn plan met deze wereld, die zo vaak zo vol verdriet en tranen is, God zal zijn plan met deze wereld uitwerken en hij zal dat doen door zijn gezalfde. En die komt uit de stam Juda. En die belofte wordt dus al in Genesis 49 gegeven. En de eeuwen verstrijken. En de jaren gaan voorbij. En de profeten treden op in Israël. En ze spreken de woorden van God. En ze houden de hoop van Israël levend. En blazen dat vuur van de verwachting telkens weer aan. Want telkens dreigt het door moedeloosheid te doven. Duurt het zo lang nog? Moeten we zo lang wachten? Komt het nog? En de profeten zeggen, stil maar, wacht maar. Wat God beloofd heeft, komt. En dan mag de profeet Jesaja het helder zien. En het nog duidelijker aankomen. Die Messias die beloofd is, al in die zegen van Jacob. Die Messias komt en als hij komt, zal hij het vrederijk op aarde brengen. Dat mogen we verwachten. Echt waar, dat vrederijk dat God bedoeld heeft, komt. En dan wordt alles hersteld. En wordt het zelfs mooier dan in het paradijs waar het mee begon. Jesaja 11, dan gaan we meemaken dat wolf en schaap, panter en kalfje, koe en berin samen zijn. En het gaat helemaal goed. En het kleine kind speelt bij de hol van een adder. En er gebeurt niks kwaads. Want niemand doet meer kwaad op Gods heilige berg. En de ziekte verdwijnt. En de pijn verdwijnt. En het verdriet verdwijnt. En heel de aarde wordt helemaal vol van de kennis van God. Zo vol als het water dat de bodem van de zee bedekt. Maar komt het vanzelf? Loopt het daar automatisch op uit? Gebeurt het omdat we te maken hebben met een mensheid die zichzelf steeds meer verbetert en steeds hoger groeit? Of is het de VN of de EU of de NAVO? Is het zo'n instantie die het inbrengt? Nee, God doet het door zijn beloofde Messias. Hij komt uit Juda's stam. Shiloh, hem die het toebehoort. Maar is er nog meer over hem te zeggen? Ja, hij komt ook uit Isaïs nageslacht, zegt Jesaja 11. Dien zoon was David, de grote koning van Israël. Dus daar mogen we op hopen. De koningknecht, de leeuw van Juda, uit de stam, uit de familie van koning David. Maar nu zegt de engel tegen Johannes hier in Openbaring 5. Johannes, die verwachting van wet en profeten is werkelijkheid geworden. De beloofde is gekomen. En hij heeft de overwinning behaald. En daarom is hij in staat om de boekrol aan te nemen. En Johannes kijkt rond. En wat ziet hij dan? Vers 6. En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier wezens en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Johannes kijkt rond en hij vraagt zich af, waar is de leeuw? En wat blijkt nu? De leeuw is het lam. Daar, te midden van de troon, blijkbaar iets wat hij eerder niet heeft opgemerkt, staat het lam. En het duizelt hem. En het duizelt ons ook. Want wat is hier aan de hand? De leeuw die overwonnen heeft, is het lam. En hoe heeft hij overwonnen? Door kracht en macht en majesteit? Dat zou gekund hebben. Kijk maar, hij heeft zeven horens. horen van de woudos, het beeld van macht, kracht. En als je 7 horens hebt, het beeld van volmaaktheid, dan ben je dus volmaakt, machtig en krachtig. En ook 7 ogen. Wie ogen heeft, kent, ziet, weet, doorziet. Maar 7 ogen, dan zie je dus volmaakt. En ken en doorzie je volkomen. Dus dit lam is almachtig en alwetend. En hij heeft de geest in 7-voudige mate. Dat betekent volkomen. Zoals het ook beschreven werd in Jesaja 11. En hij zendt de 7-voudige geest van God uit over de hele wereld. In de woorden van Johannes 14 en 15. God de Vader en God de Zoon zenden God de geest uit over de hele wereld om te getuigen van het heil in Jezus Christus en mensen daarvan te overtuigen. Maar het lam heeft niet overwonnen door macht en kracht, hoewel hij dat kon, maar hij heeft overwonnen door zich te laten afslachten. Zoals een offerlam van wie de keel wordt doorgesneden. Jesaja 53, vers 7, we hebben het gelezen. De profetie van Gods lijdende knecht. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken. En hij deed zijn mond niet open. Niet in protest, niet in dreiging, niet in vervloeking. Als een lam dat ter slachting werd geleid, zo deed hij zijn mond niet open. Dus leren we hier, de leeuw is het lam. En het lam heeft overwonnen door zich te laten terugdringen tot op het kruis. Zich daaraan te laten vastspijkeren. En daar ten onder te gaan. Toen haalde hij de overwinning. Toen de duivel dacht dat hij de grootste klapper had gemaakt door de Zoon van God te verdelgen. Toen werd hij definitief verslagen. Het is alsof het al 10-0 staat en je hebt nog maar 1 minuut te spelen en op de tribune beginnen ze alvast een rondedansje, want dit kan niet meer misgaan. De overwinning is reeds behaald. Deze leeuw die het lam is, heeft overwonnen door een schandelijk kruis en hij mag komen. Hij mag beschikken over die boekrol. Hij mag die zegels verbreken. Hij mag die uitrollen. Hij mag Gods bestemming met deze wereld uitvoeren. Zoals hij zelf zegt na zijn opstanding tegen de discipelen, Matteüs 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De regering van God is geworden tot de regering van Christus. En hij zal deze wereld brengen naar Gods bestemde einde. Feestje bouwen op de tribune met een stand van 10-0. In ieder geval, de engelen rondom Gods troon zijn in feeststemming. En ze barsten in gejubel uit, vers 9. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En u hebt hen voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En zij zullen als koningen regeren over de aarde. In vers 4 ging alle lof en aanbidding uit naar God op de troon. En nu zingen diezelfde engelen voor het lam dat daar staat. Kijk eens hoe ze zich verbazen en verblijden over datgene wat aan het kruis door Jezus Christus tot stand is gebracht. En ze zeggen 3 dingen over datgene wat daar bewerkt is en wat dat uitwerkt in ons leven. Door het kruis heeft u hen gekocht met uw bloed uit elke stam en volk en natie en cultuur van over de hele wereld. U hebt hen voor God gekocht met uw bloed. losgekocht uit slavernij. Zoals toen in die wereld op elke markt wel slaven stonden die te koop werden aangeboden. Het overschot van datgene wat veroverd was door de Romeinse legers. Oorlogsbui die was meegevoerd en dat werd verkocht in slavernij. Maar die slaven konden ook vrijgekocht worden. Als je maar tenminste een flinke losprijs voor hen wilde betalen. Nou, dat beeld wordt hier gebruikt. Die slaven, die zijn losgekocht. Doordat er iemand was die de losprijs betaalde. Met zijn bloed. Losgekocht uit de slavernij, uit de macht van zonde en dood en duisternis en eeuwig oordeel. Losgekocht voor God. Beseffen we dat? Dat we uit die slavernij zijn vrijgekocht, niet om onszelf toe te behoren, maar om met lichaam, hart en ziel God toe te behoren. Om als het ware na vanmorgen, als we samen hebben gezongen en gebeden en samen onze eredienst hebben gehad, om in de week onze eredienst verder te zetten. Met wat we doen, met wat we zeggen, met wat we bidden, met wat we zingen. We zetten onze eredienst verder, want we zijn losgekocht om te staan in de dienst van God. En hem te eren en te dienen met alles wat we zijn. Ten tweede ook dit. Voor onze God gemaakt tot een koninkrijk. Dat zijn we samen, samen ook met alle gelovigen van overal vandaan en van alle tijden. Samengemaakt tot priester. Ieder voor zich. Om priesterdienst te doen. Dus om tot God te gaan en zegen te vragen voor de mensen om ons heen. En namens God tot mensen te gaan en onder hen zegen te verspreiden. Want dat is wat priesters doen. Ze bemiddelen Gods zegen. En dat in twee richtingen. Ze gaan tot God om zegen te vragen voor de mensen om hen heen. En ze gaan namens God naar de mensen om hen heen toe om de zegen te verspreiden. Dat doen priesters. Zegen vragen en tot zegen zijn. Dat is wat jij en ik mogen doen. En eens zullen we als koningen heersen met de grote koning. Nu misschien miskend, aan de kant geschoven, uitgefloten, vervolgd. Maar Jezus zegt, Openbaring 3 vers 21, wie overwint, die zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op de troon. Wat dat gaat inhouden, ik weet het niet. Maar het is zo groot dat wij met de grote koning mogen heersen hier op aarde. Hoe kunnen dan de andere engelen achterblijven? Als de engelen rondom Gods troon al zo luid het gejuich inzetten vanwege het heil aan mensen gegeven, dan is daar zelfs nog een grotere menigte engelen. Hun getal is 10.000, 10.000-tallen. En 10.000 was het grootste getal in de oudheid. Groter telden ze niet. Nou, als je nou het allergrootste getal hebt en je vermeerde dat met het allergrootste getal in het kwadraat, wat krijg je dan? Ontelbaar voor ons. En ze spreken het uit, vers 12. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en de dankzegging. Het lam is het waard. Waard om die boekrol uit Gods hand te nemen. Waard om al deze lof en eer van de ontelbare engelen te ontvangen. Die eerste vier woorden heeft hij al van zichzelf. Hij heeft al alle macht, rijkdom, alle wijsheid en sterkte. En daarom komen hem ook toe die andere woorden. Eer en glorie en dankzegging. En het is heel bijzonder, woorden die de engelen in hoofdstuk 4 hebben gebruikt om God te aanbidden, God op de troon, gebruiken ze nu voor het lam. Als alleen God waardig is om al deze lof en eer van de engelen te ontvangen, dan is ook het lam waardig om diezelfde eer en lof te ontvangen. Want de leeuw die het lam is, is aan God gelijk. Maar het zangkoor kan nog groter, hoor. Hebben we in hoofdstuk 4, in 8 en 11, twee lofliederen tot God op de troon? Hebben we in hoofdstuk 5, in vers 9 en 10 en vers 12, lofliederen voor het lam dat overwonnen heeft? Nu barst het allergrootste koor los en alles zingt mee voor de lof van God op de troon en van het lam samen. Vers 13 en 14. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier wezens zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft tot in alle eeuwigheden. Gemeente, dit als laatste, denk ik, als we Openbaring 5 afsluiten. Laten we nooit te klein denken over de Heer Jezus. Laten we hem niet te klein maken. Hij is niet vriendje Jezus. Hij is niet onze buddy. Een knuffelbeer waarbij je op schoot gaat zitten. Hij is de leeuw van Juda. Hij is het lam dat overwonnen heeft. Doordat hij geslacht is. En de tekenen van zijn dood, van zijn kruisdood, staan in zijn verheerlijkt lichaam. Hij is geslacht. En zo heeft hij overwonnen. Eva, die woorden aan jouw adres zijn helemaal uitgekomen. Genesis 3, vers 15. Eva, uit jou zal voortkomen die ene, en als zijn hiel wordt vermorzeld en zijn lichaam aan het kruis wordt verbroken, dan zal hij daarmee ook de kop van de slang, van de duivel, vermorzelen en zijn macht breken. Nu is hij de overwinnaar en leidt hij namens God op de troon deze wereld dwars door alle ellende heen, dwars door alle tegenstand heen, dwars door het tegenwerken van de duivel en de boze machten heen, is het het lam dat overwonnen heeft, dat deze wereld toeleidt naar het einddoel dat bepaald is. En als hij komt in heerlijkheid, komt hij met het vrederijk en worden de woorden van Jesaja 11 waar en zal het gaan uitlopen op dat eeuwige koninkrijk waar uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is en waar alle kwaad is weggedaan, alle pijn, verdriet, verleden tijd, dan werkelijk eindgoed, al goed. En nu, broeders en zusters, nu zijn wij door zijn bloed losgekocht om voor God te leven en als priesters te staan in Gods dienst. Laten we dat doen en laten we met dat besef leven. Nu het lam heeft overwonnen, nu mogen wij hem volgen en we zullen eens alles met hem delen. Want hij zegt ons, hoofdstuk 3 vers 21, wie overwint, die zal ik geven om met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik heb overwonnen en met mijn vader zit op zijn troon. Dat is het uitzicht, bruidsgemeente. Halleluja. Amen. Zullen we met elkaar